Goed, eigenlijk hebben we deze ochtend deze dingen benadrukt. En als we daar de vraag boven hangen, waar komt gezag en moraal vandaan? En dan is de oude generatie geneigd om het externe gezag, de overheid, mijn ouders, de baas, God, het hogere gezag, te zoeken. En de nieuwe generatie zoekt het gezag niet buiten zichzelf, maar in zichzelf. De oude generatie zal zwaaien met opgelegde ethische verplichtingen. En de nieuwe generatie die gaat zijn eigen ethische normen en waarden voor zichzelf opstellen. Voor de oude generatie is de werkelijkheid objectief. Je geslacht is wat je biologisch kan zien, bijvoorbeeld. Voor de nieuwe generatie is de werkelijkheid subjectief. Ik kan zelf kiezen of ik een jongen of een meisje ben, ongeacht de objectieve werkelijkheid. Moraal met inhoud van externe autoriteit voor de oude generatie. En moraal met inhoud van je eigen individuele ervaring. De subjectieve moraal van deze maatschappij dicteert hoe de objectieve werkelijkheid moet zijn. En dat betekent dat als we met mensen spreken die er andere ideeën over nahouden, over wat voor moreel thema dan ook, dat objectieve argumentaties zelden raken. Die doen gewoon niet ter zake. Want het gaat over hoe ik het beleef. En hoe dat in mijn ervaring van belang is. Hoe ik daarover voel. Wat voor soort bewogenheid er bij mij opkomt. Wanneer ik mensen zie lijden die gaan sterven. Dat bepaalt meer over hoe ik over euthanasie denk. Dan dat ik principes uit de Bijbel zou halen. Of als ik iemand zie worstelen met zijn seksuele identiteit. Dan is de worsteling van die persoon en de bewogenheid die ik daarbij voel leidend voor de liefde die ik wil uitdrukken voor die persoon. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die nieuwe moraal van de huidige generatie geen anti-moraal is. Het is niet zo dat de jonge generatie op een ochtend wakker werd en zegt, wat zullen we vandaag doen? Zullen we het eens heel anders doen? Ze zijn eigenlijk meegenomen in de verschuiving van de fundamenten van hun moraal, nou, van oud naar nieuw, van hoger gezag naar eigen gezag. En ze hebben de moraal niet aan de kant gezet. Ze zijn anders gaan denken, of misschien beter gezegd, anders gaan voelen over wat moreel aanvaardbaar is. Ze zijn niet waardeloos, ze hebben hun fundamenten verschoven. Nou, deze ochtend hadden we over deze thema's, gezag, waarheid, vrijheid en gemeenschap. Wie heeft het voor het zeggen? En wat geloof ik dus? Wat kan ik dan hopen en hoe heb ik lief? En je zou die thema's ook op een horizontale balk kunnen zetten in plaats van boven naar beneden. En de balk beschouwen als fundamenten waar je probeert een huis op te bouwen. En als het goed is, is dat één fundament dat stevig aan elkaar hangt en waar de verschillende onderdelen gelijkelijk gestut worden. Hetzelfde accent krijgen, hetzelfde belang hebben. 100% gelden. Nou, dat is niet meer de tijd waar wij in zitten. En misschien ook niet de tijd waar we vroeger in zaten. Omdat de oude generatie heeft als neiging om het accent te leggen op die linkerkant. Op gezag. En de nieuwe generatie heeft de neiging om het accent te leggen op de gemeenschap, op de betrokkenheid. Ja, moet je dat dan liefde noemen? En waarheid langs de andere kant? Is het gezag legitiem? Is het intern, extern? Wat zijn dan de geldende levensprincipes? Wat maakt dan vrij? En hoe heb ik dan lief? Nou, de huidige generatie, onderlinge betrokkenheid. Voor de oude generatie liggen de fundamenten links, voor de nieuwe rechts. De vraag is, hoe komt dat? dat de oude generatie het accent legt op vroeger, op het gezag en de waarheid en de gehoorzaamheid. Ik wou dat ik al zeggen dat heeft te maken met goede theologische standpunten. Maar dat is vaak niet het geval. Het heeft vaak veel meer te maken met onze emotionele verbondenheden. Van een kerkelijk systeem, van een gezin waarin je bent opgegroeid, waar bepaalde normen en waarden gelden. En waar je de inhoud van weet, wat mag en wat niet mag. Maar vaak niet hebt geleerd om te beargumenteren waarom het zo is. We zijn tegen seks voor het huwelijk. We zijn tegen abortus. We zijn tegen, nou noem maar een aantal dingen. En de vraag is natuurlijk waarom. En vaak is het enige antwoord omdat God het zegt. Nou, het is goed om te weten dat God het zegt, maar waarom zegt God het? Waarom is God niet tegen seks voor het huwelijk? Ja, dat heeft iets met zijn karakter te maken. Met zijn onlosmakelijke verbondenheid, het engagement dat hij aangaat met zijn bruid, die hij rein, heilig en onberispelijk verwerft. En waar hij zich aan hecht op een onverbrekelijke wijze. Ik kan nog wat meer dingen over zeggen. Maar het is het karakter van God dat bepaalt hoe de regel is. God is niet op een dag gedacht, oké, seks voor het huwelijk. Goed of fout? Wat denk je? Er was maar één weg die hij kon kiezen, dat is namelijk de weg van zijn karakter. En dus hoeft hij ook niet te kiezen of het goed of fout is. Het is zoals hij is. En we hebben in onze gezinnen en in onze kerken vaak die verbondenheid naar het karakter van God, wat heeft dit met zijn identiteit te maken, niet gelegd. We hebben beleerd en beregeld en zware zonden gedefinieerd, waar we niet zozeer met Bijbelse inhoud op reageren, maar met emotie op reageren. Seksboekjes zijn, nou daar ga je niet over nadenken om dat zinnetje af te maken. Je hebt een emotionele reactie daartegenover. En het is je emotionele gebondenheid aan het systeem waar je in zit, dat maakt dat je daar wel bevinden in hebt, tot het moment dat je een andere verbondenheid tegenkomt. De nieuwe generatie is ook emotioneel. Even terug, ja, ik heb hier een dubbele dia. Ja, het gezag, het oude gezag, zwaar fundament, gemeenschap, weinig fundament. Hè. Als je niet doet wat wij zeggen, als je niet gelooft wat wij geloven, dan is dat het einde van de relatie. Ik zou bijna zeggen, de Bijbel spreekt en de gemeenschap breekt. Maar ik vind het erg om het zo te zeggen, want het is niet zo. Maar zo hebben we het vaak gebruikt. Ja? De nieuwe generatie zit langs de andere kant. Hè? Daar ligt het accent op de verbondenheid. Een verbondenheidsverlangen wat niet snapt dat je over moraal spreekt met argumenten en vanuit de regels die God geeft. Waardoor de oude moraal voor die nieuwe generatie totaal ontoegankelijk is. Emotioneel ontoegankelijk. Ze denkt anders over goed en kwaad. Niet vanuit de regels, maar vanuit hoe men het beleeft, hoe men het voelt. Je krijgt dan deze. De verbondenheid en de relaties wegen zwaar door, maar naarmate je opschuift naar de linkerkant, wordt het steeds dunner en onbelangrijker. De oude en de nieuwe generatie reageren spontaan vanuit het buikgevoel als het ware. We denken niet na of iets moreel juist of verkeerd is. We hebben daar een automatische reactie over. En dat is maar goed ook. Als je iedere keer wanneer iemand iets doet, zou moeten de vraag stellen, was het nu goed of slecht, dan wordt het knettergek. Mag je stelen? Het antwoord is, ja, nee. Nou, en je hebt geen redeneringen waarom nee. Dat is gewoon, je iets wat je weet en misschien veel meer iets wat je voelt, wat hoort bij je welbevinden. Ja, dat is niet meer de tijd waarin wij zitten. En de nieuwe generatie die kijkt naar onze slogans en onze regels, snapt er niks van en vindt geen emotionele aansluiting. En zij zoekt haar eigen emotionele weg. Niet in de logica van de waarheid en het gezag, maar in het welbevinden van de emotie. Emotionele kennis, als het ware. En je ziet dat ook in de maatschappij gebeuren. Hè. Journalistiek in het verleden was informatie. Dat was al lang geleden. Nu is journalistiek interpretatie. Het is emo-journalistiek geworden. De hele maatschappij wordt met emoties meegenomen. De hele discussies over vaccins, ja dan nee. Iedereen heeft zijn mening. Maar wie is expert? Wie is op de hoogte? Wie heeft de objectieve kennis om het te beoordelen? In deze zaal? We reageren meestal op beperkte kennis van een artikel of een toespraak van een expert. Of op emotionele gronden die te maken hebben met rebellie. Niemand moet mij zeggen hoe ik mijn leven moet leven. Onzekerheid. Ik ga maar snel vaccineren. Onveiligheid. Ik blijf thuis vandaag. Waarom reageren we zoals we reageren? Niet omdat we doordachte meningen hebben over vaccins, maar omdat onze emoties, en denk eens na over je karakter en je theologisch systeem wat eraan vastzit, je stuurt in een richting van meegaandheid of tegenstand. We weten meer door wat we voelen, door dan wat we kunnen beredeneren. Er is in België, een aantal maanden geleden, is een man vermoord. Die had een datingafspraak gemaakt via een homo-app. En het was bekendgemaakt op de televisie dat hij vermoord was. De conclusie was, dit is homohaat. Emotionele verontwaardiging. En de verontwaardiging wint het van doordacht onderzoek. Was dit homohaat? Een Belgische rechter zegt erover, onze intuïtieve reacties zijn leidend geworden voor hoe we reageren op moreel gevoelige situaties. Dat is vroeger, dat is nu ook zo. Uitweg, als je praat over homohaat, is om mensen echt te leren kennen en vriendschap te bouwen. Wat is de uitweg? We gaan het accent verleggen naar de gemeenschap, naar de gebondenheid, naar de verbondenheid, naar het met elkaar optrekken, het elkaar leren kennen, de openheid voor individuele beleving die anders is dan die van jou, lijden wat anders is dan het jouwe. En vanuit het begrip van het lijden ontstaat een ander zicht op normen en waarden. Er ontstaat dus een nieuwe filosofie op grond van relationele genegenheid. Je ziet mensen lijden en de genegenheid die je hebt voor het lijden, daardoor ontstaat een krachtige emotionele binding met de persoon die je ziet worstelen. Je denkt niet op een dag, ik ga mijn mening veranderen over een of ander moreel thema. Maar het is de emotie met mensen die je lief hebt, die maakt dat je denkt, klopt het wel wat ik altijd heb gedacht? En het fundament van de emotie, wat een zwaar boog wordt in de verbondenheid met mensen, wordt krachtiger dan het lichtere van gezag en waarheid. En wat we dan eigenlijk zien gebeuren is dat de emotionele binding die mensen vroeger hadden met gezag en waarheid, vervangen wordt door een nieuwe emotionele binding. En pas dan veranderen hun redeneringen. Met euthanasie is denk ik een goed voorbeeld daarvan. Waarom zou je mensen eindeloos laten lijden? Waarom mogen wij niet gebruiken wat tot onze beschikking is? Heeft God dat dan niet gegeven? En de vraag van vroeger, kunnen we zo ver mogelijk afblijven van onze controle over leven en dood? Wordt de vraag van hoe ver kunnen we gaan? in die controle. En als je God niet kent, ja, dan doe je gewoon wat je buikgevoel je ingeeft. Uit liefde voor de ander ga je zijn lijden verkorten en mogelijkheden creëren dat hij daar zelf voor kan kiezen. Het nieuwe buikgevoel of de relationele verbondenheid creëert als het ware een nieuwe filosofie over het lijden. Hij is zo'n fijne man, hij heeft het zo moeilijk, hij kan alle steun gebruiken, iedereen verdient het om gelukkig te zijn. Waarom moet jij daar niet tussen gaan zitten? Wie ben ik om daar iets over te zeggen? Als God jou dat duidelijk gemaakt heeft, ja dan ga met God. En we laten zo eigenlijk waarheid en gezag los ten voordele van relatie en verbondenheid. Ja, ik heb bij mijn gewoon door gaan praten en ondertussen zijn er een aantal dia's doorgelopen. Emotionalisering van de waarheid. Waarheid als zelfbevinden en beleving, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Wat je op allerlei manieren ziet komen. Ja, dank je. En wat je ook in onze gemeente binnen ziet kruipen. De waarheid van het woord dreigt vervangen te worden door de beleving van de mystiek. Als ik het met God zo ervaar, dan moet het zo zijn. Het is pas echt wanneer ik het beleef. En als ik iets anders beleef dan wat de schrift zegt, dan ga ik niet mijn beleving onderzoeken. Dan ga ik misschien moeten de schrift op een andere wijze interpreteren. Dat soort redeneringen komen. Men zoekt God in de stilte, in de meditatie, waar men de gedachten eigenlijk meer leegmaakt dan vult met het woord. Waar emotie losgekoppeld wordt van denken. En waar men in de emotie zijn weg gaat zoeken in de beleving. En de eenheid onder elkaar ligt niet meer zozeer in onze theologie, maar in onze liefde voor elkaar. Waar die op gebaseerd is, is niet de schrift, maar de tolerantie. En we zingen met elkaar dezelfde liedjes, dezelfde woorden. En de eenheid is dat we hetzelfde liedje zingen. Maar de vraag is natuurlijk of we ook dezelfde inhoud aanhangen. En of die inhoud de waarachtigheid van Christus weerspiegelt. Liefdebeleving wordt de basis van de waarheid. En dat heeft gevolgen voor onze relaties. Mensen willen ook geliefd worden, genegenheid ervaren. En dat wordt een heel hoog goed. En de prijs die wij zullen moeten betalen, is dat wanneer wij zeggen, ja maar, dit is wat de Bijbel zegt, dat wij verweten zullen worden, autoritair te zijn, ongevoelig te zijn, en dat uiteindelijk wij uit de relaties uitgezet zullen worden. Maar Christus en hem volgen en zijn ideeën verspreiden kan niet anders dan leiden tot vervolging en scheiding tussen ouders en kinderen en moeilijke pastorale gesprekken waar je zou willen omarmen, maar eigenlijk de waarheid neer moet zetten. Want de maatstaf van liefde kan niet tolerantie zijn. Mensen die ruimte krijgen om lief te hebben zoals zij dat zien, maar losgekoppeld van wat God erover zegt, die leven een humanistisch leven, wat niet het karakter van God weerspiegelt, en wat op een dag eindigt op een plek waar je niet wil eindigen. En daar zitten we met gemeenteleden die vaak de les gespeld niet de les gespeld willen worden. Nou, les spellen, dat kan je autoritair doen, maar je kan ook de schrift proclameren. Antinominalisme wil zeggen, we zijn eigenlijk tegen de wet. En dat brengt godsverduistering met zich mee. Ja, de wet, dat is het Oude Testament. We zijn nu in het Nieuwe Testament. En de wet, dat is wet is, dat willen we echt niet hebben. Nu is het de bedoeling dat wij God en naaste lief hebben. Dat zijn de geboden. Maar ja, hoe lees je die geboden? Door de 10 geboden te doen, toch? Dan moet je dan uitleggen hoe je moet liefhebben. Ja, dan moet je de geboden verkondigen. Hoe zit ons onderwijs op dat vlak in elkaar? Zijn onze evaluaties geworteld in de morele visie van de schrift, die dieper gaat dan geboden en verboden? Gaan ze gepaard met een godsbeeld dat God God laat zijn in al zijn aspecten? Eenzijdige conclusie, deelaspecten van God. God is rechtvaardig. God is liefde. Rechtvaardig oordeel. Liefde, je mag komen zoals je bent. En vaak leggen we accenten en plaatsen we die dingen naast elkaar. Maar God is deze dingen allemaal tegelijkertijd. Zijn rechtvaardigheid maakt dat hij op een bepaalde manier lief heeft. Tot in de dood. En zijn liefde drukt zich zo uit dat ze heilig en rein is. Die twee zijn niet of het een of het ander of tegenovergesteld. Die haken als het ware in elkaar in. En wij hebben te maken met mensen die zeggen, maar als God liefde is, waarom dan? En we gaan dat tegenover elkaar plaatsen. Moralisering van de waarheid. Regelgeving zonder het karakter van de regelgever. Hoeveel bijbelstudies gebruiken we om mensen op te roepen de juiste christelijke dingen te doen? Meer te bidden, meer te vasten. De vraag te stellen, what would Jesus do? Nou, dat is een goede vraag om te stellen. Maar het probleem is dat we mensen discipelen met morele richtlijnen die ze niet kunnen houden. Die je zelf niet kan houden. Of tenminste, waarvan het risico bestaat dat als je ze houdt, dat je zegt, ik kan het, kijk eens hoe goed ik ben, en je komt in trots terecht. Of als je ze niet kan houden, dat het op en neer gaat, het gaat een tijd goed, het gaat weer een tijd slecht, misschien langer slecht dan goed. Ik ellendig mens, en je blijft in de ellende zitten. Maar het leven door de geest is wat anders dan dit. We missen in ons onderwijs de nederige afhankelijkheid, het besef van wenen, ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En ik gedraag mezelf niet in de gemeente en mijn prediking alsof ik het allemaal op een rijtje heb. Want ook ik zit op mijn knieën en ik moet ook roepen, Heere help, ik kan dit leven niet leven. En mensen hebben het nodig om voorbeelden te zien van gebrokenheid, waarvan de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. Kijk, als je in je gebrokenheid kan leven en tegelijkertijd de heerlijkheid laat zien, dat is iets heel anders dan dat je in je ellende gaat zitten en de wanhoop en de moeite en het wordt toch nooit wat communiceert. Want dan zegt de nieuwe generatie, ja, maar daar kunnen wij niks mee. En dan heb je ook een generatie die wil hier en nu dat God alles geeft en ingrijpt en het doet. Maar dat is ook niet de werkelijkheid en ze raken ook vermoeid. Dus is ons onderwijs regelgeving zonder karakter? En is ons leven met God het afhankelijke leven op de knieën, waar niet jezelf, maar Christus in zichtbaar wordt. God haat, dat moet een T zijn, de zondaar. En heeft de zondaar, wat moet er dan volgen? Ja, is dat waar? Is dat waar? Nou, als je die Bijbelversen zal lezen die eronder staat, dan moet je thuis doen, dan zou je merken dat dat niet waar is. God haat de goddelozen. En het unieke van Gods karakter is dat hij kan liefhebben wie hij haat. Zijn liefde voor de goddeloze, toen wij nog in onze zonde waren, is van die aard dat de haat die hij heeft en de gevolgen van het oordeel wat hij van daaruit uitspreekt, en die anders kan, want het is zijn rechtvaardigheid die dat doet, dat hij de gevolgen daarvan op zich neemt, waardoor zijn toorn uiteindelijk op zichzelf terechtkomt. Waardoor het niet door mijn ziel hoeft te gaan. Waardoor voor mijn leven niet de ervaring geldt, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar dat beeld van de tegenwoordigheid van God, die mij niet ophept omdat ik zo waardevol ben, maar die mij in mijn ellende tegemoet komt om zijn heerlijkheid met mij te delen. Wat is de heerlijkheid van God? Mozes vraagt bijvoorbeeld op dat moment, hè, in Deuteronomium 34, als ik me goed herinner. Heer, ga dan met mij mee. Toon mij uw heerlijkheid. En wat komt er dan? Dan komt zijn karakter langs. En waar begint het mee? Het begint met genade en barmhartigheid. En waar gaat het in over? Het gaat over in de wet en de gerechtigheid. En dat hij een God is om rekening mee te houden. En ergens heeft zijn heerlijkheid te maken met die combinatie van zijn barmhartigheid en zijn gerechtigheid, die over ons komt zonder dat we ten onder gaan. Want wij denken, als God in zijn barmhartigheid zou komen, dan zou ik kunnen leven. Maar dat is gewoon niet zo. Want als God in zijn barmhartigheid voorbij Mozes komt, voorbij Mozes komt, dan moet God zijn gezicht bedekken. Want als hij de barmhartigheid zou zien zoals hij is, dan ging hij helemaal onder. We hebben eenzijdige ideeën over wie God is en hoe zijn rechtvaardigheid en zijn genade en barmhartigheid en liefde in elkaar zitten. Die zijn niet tegenovergesteld aan elkaar, ze verklaren elkaar, ze werken in elkaar. En ze komen ook samen naar ons. Waardoor ik niet hoef weg te kruipen in een hoekje. Mijn wee mij zegt, kruip in een hoekje. Maar dan komt er een engel met een kool. En waar wordt die kool op gelegd? Op je lippen. Nou, je lippen zijn een van de meest pijnlijke dingen van je lichaam. Je wordt gereinigd waar het pijn doet. Wat je eigenlijk niet wil, wat eraan wordt geraakt. Maar als je zijn barmhartigheid ziet zoals ze is, dan weet je ook dat je verlangt naar zijn liefde en wil je je laten opereren. En kan je nadien zeggen, Heer, hier ben ik, zend mij. Maar zend mij is niet, oké, Heer, hier ben ik, ik heb dingen die ik kan, ik heb dingen die ik niet kan, gebruik maar wat ik kan. En geef mij nog een beetje erbij door uw geest. Broeders en zusters, wij kunnen niets. Niets. We zijn verloren in onze zonde. Er is geen hoop. We kunnen onszelf niet redden. We kunnen God niet dienen. Hij heeft dat ook niet nodig. Het is Hij die ons dient. Het is Hij die ons redt. Het is Hij die ons tegemoet komt in zijn barmhartigheid en door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons uit de dood heeft gered. Door ons met Christus levend te maken. En onze jonge mensen hebben die afhankelijkheidszin nodig. Ze hebben het niet nodig dat ze opgeroepen worden om te investeren in allerlei projecten en hun gaven in te zetten en dit te doen en dat te doen en daarbij betrokken te zijn. Nou, dat moet ook wel. Maar als de bron is, ik ga voor God. Met ik als eerste woord van het zinnetje, dan is de ondergang gegarandeerd. De broer van die man, waar ik het deze morgen over had, Die is opgegroeid in een christelijk gezin. Die op zijn 16e heeft hij een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. Hij heeft zich laten dopen. 5 jaar later zijn zijn ogen opengegaan voor het evangelie. Ik kan mezelf niet redden, ik kan het christelijk leven niet leven. Ik heb God nodig. Help. En toen kwam er liefde voor de heerlijkheid van God. En toen was het niet meer op en neer. Toen was het stap voor stap in de heiliging. Nou, dat gaat soms ook nog eens op en neer. Maar niet meer zoals vroeger. Hij kan voor en na noemen. De Geest heeft in hem geopenbaard wat hij als kind duizenden keren heeft gehoord. En dit vind ik het moeilijkste. Want als we praten over hoe verkondig je nu de waarheid dat iemand het snapt, dan is mijn antwoord, ik weet het niet. Maar kniel en bid en strijd, want het heeft met goddelijke openbaring te maken, verlicht de ogen van het hart om te onderscheiden waar het op aankomt. En dat kan je niet met argumenten overbrengen. Want je loopt dan het risico om in de oude tijd de waarheden te verkondigen, die gewoon niet binnenkomen, want er zijn andere genegenheden. Of in de nieuwe tijd zo voorzichtig te zijn, dat je ook niet meer radicaal zegt waar het op staat, en dus ook nergens uitkomt. Het evangelie is een soort ego-boost geworden. Een oplossing voor mijn minderwaardigheidsgevoelens, voor mijn psychische en sociale problemen. En ik zoek God om dat allemaal op te lossen. En als ik hem aanbid, dan ben ik eigenlijk meer bezig met een zalving voor mijn eigen zielennood dan met zijn verheerlijking. Je moet maar eens in de zangboekjes kijken hoeveel het woordje ik staat. Heer, ik kom tot u. Ik. Nu, daar zit een probleem met de vertaling, want het meervoud van het Engelse wij, we, is soms moeilijk met de juiste cadans te vertalen in het Nederlands. Dat gaat gewoon niet in het meervoud. Dus je moet er enkelvoud van maken. Maar het maakt wel allemaal dat we met een egotrip bezig zijn, zelfs in onze aanbidding, en de waarheid wordt verduisterd. Waarom zocht God Israël, Deuteronomium 7, niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heer de liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was de kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u en om de eed die hij uw vader gezworen had in acht te houden, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. De motivatie van het evangelie is niet dat ik een makkelijker, beter voelend leven heb. De motivatie is dat ik God ga zien zoals hij is, namelijk dat hij mij lief heeft. Niet omdat ik iets heb, maar omdat hij mij lief heeft, omdat hij iets heeft. Namelijk een liefde die ik niet heb. En ik wil eigenlijk dat mijn kinderen dat proeven en zien in het dagdagelijks leven. We hebben dat in ons gezin proberen heel, heel praktisch te maken. Soms ook een beetje op rare dingen. We hebben met onze kinderen ook wel eens naar soapseries gekeken, maar we dachten, nou nee, wat mij betreft, uit dat ding. Maar de hele klas kijkt ernaar. Oké, we gaan samen kijken. Is dat hoe ons gezin in elkaar zit? Nou, dat is niet hoe ons gezin in elkaar zit. Zou jij zo'n gezin willen hebben? Oh nee, ik zou niet zo'n gezin willen hebben. En de vriendschap die daar wordt uitgespeeld, de een tegen de ander, is dat hoe jij wil leven? Nee, zo wil ik niet leven. Nou, het duurt geen 3 uitzendingen of ze willen niet meer kijken. En dan is mijn vraag, is mijn leven attractiever dan de televisie? Wanneer zet je de tv uit? Als er te veel wordt gepraat. Wanneer zet je hem aan? Als je er een hebt. Als je er emotioneel door geraakt wordt. Maakt vaak niet zoveel uit als het maar emotie is. Want er zit een leegte in je emotionele relaties. Met mensen. Die je probeert op te vullen. Met emotionele relaties met een nepvertoning. En het zijn je emotionele genegenheden die maken dat je dingen lief hebt of haat, zoekt of achterwege laat. En als we mensen willen veranderen, dan gaan we hun emotionele allianties moeten veranderen. En dat gebeurt niet door te preken, niet alleen door te preken, want geloof is door het horen van het woord. Dus het woord moet gepredikt worden. Maar de heerlijkheid van hem in mijn huwelijk, in hoe ik wandel, met soms vallen en opstaan, met zonde omgaan, beleid, vergeving, zoek. God ruimte geeft. Ik wil mijn kinderen laten zien hoe dat was nu en 20, 30, 40 jaar geleden. En ze kunnen het je vertellen hoe ik was. Nou, hoeveel moeilijker, als het met je kinderen al moeilijk is, is dat dan met gewone mensen die in de gemeente zitten en waar je voor preekt, die alleen maar de façade zien achter de preekstoel. Dat betekent dat we discipelschap nodig hebben, waarin we niet alleen leren, maar met elkaar ook optrekken. En dan dit, de rol van de psychologie en de psychiatrie. Die vaak heel zinvol is, maar in sommige opzichten ook misleidend. Als je een klein probleem hebt, dan kan je zelf oplossen. Als je een redelijk probleem hebt, dan moet je eens komen voor het pastoraat. Als je probleem nog groter is, dan moeten we God zoeken. En als het echt een heel groot probleem is, dan moet je naar de psychiater. De volgorde klopt niet, hè? De accenten kloppen niet. En we hebben psychiatrische terminologieën bedacht die symptomen beschrijven die we vanuit het schrift gewoon zonde zouden noemen. Nou, ik wil daar wel even wat voorzichtig in zijn, want ik weet ook wel, mensen komen uit bepaalde gezinsachtergronden, karaktertrekken, ze moeten dingen leren. Als een kind in de wieg al zijn kracht zou kunnen gebruiken, dan vliegen alle stoelen door de kamer. En er is een groeiproces nodig, dat snap ik ook wel. Maar psychiatrie en de termen die daar gebruikt worden, zeggen mij niet dat het geen zonde is, maar zeggen mij wel dat het heel complex en moeilijk veranderbaar zal zijn. En hoe werkt de Heilige Geest daar doorheen? In het metamorfosenummer wat je hebt gekregen, staat er een artikel over psychiatrische zorg, of zorg voor mensen met een psychiatrische diagnose in de gemeente. De waarheid laten we verduisteren voor eigenlijk allerlei psychologische theorieën, die dingen vaak goed beschrijven, maar die als het erop aankomt over de wortel van de zaak te spreken, niet naar de schrift verwijzen. Internetisering, dat woord bestaat niet, maar vanaf vandaag wel, van de geloofsinhoud. Hè? Ja, kennis ontbreekt, geen duiding, hafnat, alles wat leuk is kan je beluisteren. Toen we vroeger cursussen gaven, inleiding pastorale counseling, wat we hier nu doen, toen moesten we beginnen met wat zijn onze uitgangspunten. Dat is tegenwoordig niet meer nodig. We beginnen gewoon met les te geven hoe we het doen en niemand stelt de vraag, waarom doe je dat zo? De vraag van het waarom en wat de fundamenten zijn is verdwenen. Nou, we leggen achteraf de fundamenten toch nog uit, om je gerust te stellen. Maar die mensen die op onze cursus zitten, die gaan naar een andere organisatie met een andere visie en die slikken evenzeer wat daar wordt gezegd. En ze ook met de theologische kaders waar we voor staan. Hè. Fake news op het internet, maar ook fake faith. Ja. Emerging Church, daar weet ik niet zo heel veel over. Maar wel wat grote lijnen die wel wat bedenkingen oproepen. Hè. Het opvallende is dat veel van de mensen die daarin zitten eigenlijk zijn gaan zoeken naar iets dieper liggends in het geloof. De oppervlakkigheid van een jeugdgroep die spelletjes speelt, waar de schrift niet meer induikt en die niet meer weet wat ze gelooft. Ja, dat soort oppervlakkigheden, of ik zie de preek waar ik zie een ander leven, heeft mensen aan het zoeken gezet. Waarom geloof ik wat ik geloof? Je bevraagt je theologie. En is mijn theologisch systeem het enige wat bestaat? Feministische theologie, bevrijdingstheologie? En in plaats van zo zeker te zijn, misschien is niemand van ons zeker. En je omhelst de onzekerheid. Pas op voor mensen met zekerheden. Dat zou een goede uitspraak zijn in die kringen. Dus in plaats van het geloof van mijn ouders of van de kerk aan te nemen, ga ik eigenaarschap nemen over mijn geloof. En zelf bepalen wat ik geloof. En het gevolg is vaak dat het wegdrijft van de schrift meer tolerantie in de hand werkt voor allerlei morele standpunten. De verscheidenheid vermeerdert, ogenschijnlijk de eenheid bevordert, maar in de praktijk weggedreven is. De waarheid wordt verduisterd. Stel dat de paus zou zeggen, ik ben het er helemaal mee eens. Mensen worden behouden door genade en door genade alleen. Zou dat ons helpen om met de katholieke kerk samen te werken? Het antwoord is nee. Het antwoord is nee. Waarom nee? Wat is genade? Ja, wij geloven in een toegerekende genade. Juridisch, bewerkt door Christus aan het kruis. En op ons leven gelegd zonder eigen inspanningen. Een status als kind van God, onvergankelijk, omdat God het doet. Dat is katholieke genade. Katholieke genade is ingestorte genade. Dat wil zeggen, God geeft genade wanneer je een sacrament ondergaat. Wanneer je goede werken doet. En je bouwt dus genade op door al die dingen. Maar je verliest ook wanneer je die dingen niet doet of wanneer je zondigt. En dan is de vraag op het einde van je leven hoe de balans uit zal draaien. Zekerheid is er niet. Dus als de paus zegt, je bent gered door genade, dan betekent dat eigenlijk niets. Als iemand tegen mij zegt, ik geloof in Jezus, dan weet ik niet wat hij gelooft. Het klinkt wel goed. Maar we zijn ver weg nog van fundamentele eenheid in Christus, gebaseerd op zijn woord, dat autoritair, gezaghebbend spreekt en waar ik naar verlang om het te omhelzen. We hebben ook geen theologie van het lijden. Waarom laat God dit toe? Ja, ik heb leukemie. Waarom laat God dit toe? Ik vind dat voor mezelf geen vraag. Ik heb het antwoord. Maar onze gemeente zit er vol met mensen die vraag stellen en in paniek raken. En vaak zijn onze antwoorden eenzijdig. Ja, het is een en al ellende in dit leven. We zullen zien later. Er komt een dag. En de andere groep zegt, ja, God, het is hier en nu. Je moet het maar claimen. Nou, hoe zit dat dan precies in elkaar? Die genade van God en het lijden. Als Jacobus het erover heeft dat ik blij moet zijn met de verzoekingen en de beproevingen die over mijn leven komen. Hoe komt het dan dat in onze gemeente mensen zo'n verdriet hebben over hun verzoekingen en beproevingen? Nou, het verdriet gaat er meestal niet mee gepaard dat ze verdriet hebben over hun zondigheid en de ellende tegenover God. Hun verdriet gaat erover dat ze ellendig zijn over wat ze missen. En het zijn dit soort gebreken aan onderwijs en goede fundamenten die maken dat wanneer de wereld komt met andere genegenheden, dat die veel aantrekkelijker klinken. Want daar is tenminste bewogenheid en zorgzaamheid en optrekken met elkaar. Tenminste op het eerste zicht. Gebrekkige theorie van redding, die heb ik eigenlijk al gezegd. Hè. Ik ben gered, ik ben bezig gered te worden, ik zal gered zijn. En hoe werkt dat in de levensverandering? Hoe stelt God mijn hart op de proef? Psalm 78, vers 18 hebben gestaan. Ze stelden God in hun hart op de proef. Ze vroegen om voedsel overeenkomstig hun verlangen. En God geeft wat ze willen. Eigenlijk stelt hij hun hart op de proef. Laat ik mijn hart op de proef stellen? Of draai ik mijn leven rond begeerte en verlangen van het hart? En verrechtvaardig ik in mijn denken mijn hartsverlangen? Waardoor mijn geestelijke beleving wel fijn voelt, maar geen geestelijk leven is. Moet je daar maar even onze gebrekkige theologie van wedergeboorte en bekering bij gezet in de valkuil van het zondaarsgebed. Die jongen waar ik het over had, de broer van, die had jaren geleden, heeft hij de Heer Jezus aangenomen. Hij heeft het zondaarsgebed gebeden. Maar hij was wel onveranderd. Ik zeg niet dat je het zondaarsgebed niet mag bidden. Dat kan voor sommige mensen heel goed zijn om te bidden. Maar het is niet het gebed wat je redt. Het is een tegemoetkoming van Gods genade en zijn barmhartigheid die je redt. En misschien moet je daarvoor bidden. En je moet ook het woord horen, want dat wekt geloof. Maar er is geen menselijk vermogen om dat tot stand te brengen. Maar we zitten nu in heel veel kerken met mensen die denken dat ze wedergeboren zijn omdat ze het gebed hebben gebeden. Een onveranderd leven leven. Niet begrijpen waarom God dingen toelaat. En dus de kilheid en de koude daarvan ontlopen en de wereld opzoeken. En ze hebben ook geen inzicht in de strijd om de begeerte van hun hart. Je moet daar denken aan, is het 1 Petrus 2, vers 11. Hè? Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Wat is een vleeselijke begeerte? Nou, ik weet niet wat je aan denkt, maar heel veel mensen denken dan aan zware zonden, die niet mogen. Als het dat was, zou het simpel zijn. Het is veel complexer. Een vleeselijke begeerte is een begeerte in het verlangen van je hart, waar je naar iets uitgaat wat niet God zelf is en niet met hem is verbonden. Dat wil zeggen dat de goede dingen van het leven, waar ik naar verlang, vleeselijke begeerten kunnen zijn. De mensen die in het humanisme zitten, zijn niet allemaal grove zondaars die lelijke dingen doen. Het zijn vaak mensen die hele fijne, lieflijke dingen doen. Maar de ontvanger van de vrucht en de heerlijkheid van hun handelen is een mens in plaats van God. En dat maakt het een vleeselijke begeerte. Het is ook geniepig, als ik hier sta te spreken. Voor wie doe ik dat? Nou, voor jullie. Voor God, nou, uiteraard, ik doe alles voor God. Is dat zo? Waar zit mijn genegenheid? Wiens aandacht wil ik hebben? Waarom doe ik wat ik doe? Als ik erover nadenk, dan word ik ontmoedigd. Maar ik moet daar wel even over nadenken, maar niet te lang. En dan zegt de Heer, hier ben ik. De gebrokenheid van mijn hart. De genade dat u al 40 jaar met mij een weg gaat die ik zelf niet kan gaan. Ik snap eigenlijk nu dat ik er niet kan gaan. Hoe vaak heb ik uit eigen vermogen geleefd? Hoe vaak heb ik voorgeleefd om andere dingen te doen die ik ook doe, omdat het goed is om te doen? Maar waar was uw geest? En hoe veranderd was mijn hart? Of was het alleen maar de oppervlakkigheid van een menselijk vermogen? Het leven draait rond begeerte en verlangen van het hart. We rechtvaardigen met ons denken wat ons hart verlangt. Maar kennis of denken of hartsverlangen zonder geestelijke intimiteit met God is eigenlijk dood. Relationeel tegenover God dood. En zo gaat ons verlangen ten onder in eigen begeerte. Of is het toch ons verlangen dat aangewakkerd wordt door de waarheid die zijn woord openbaart? Nou, hoe verder even aan mijn tijd kijken. Ik denk dat het geen zin heeft om oorlog te voeren. De maatschappij gaat niet veranderen omdat wij proberen de maatschappij te overtuigen van andere dingen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik zeg daarmee niet dat het geen zin heeft om iets te zeggen over politiek of over hoe je over abortus en euthanasie nadenkt. Ik denk dat we moeten spreken, want als we niet spreken, dan gaan we helemaal in het hoekje. Maar ons spreken zal niet leiden tot een christelijke natie. En ons spreken zal niet leiden tot veranderde harten. Het zal tijdelijk zout zijn, waardoor nog wat algemene genade in het land kan komen. Mensen aanbidden wat ze lief hebben. Hoe kan je hun God tonen dat ze hem lief hebben? Dat is een heel moeilijke. Johannes 8 is al genoemd, de overspelige vrouw, waar Jezus in het zand schrijft. Wat schreef hij daar? Iemand zegt mijn naam, het is de naam van de goddeloze en de zondaar die in het zand wordt geschreven. Dat wisten de fariseeën. Kei goed. En het confronteerde hun dus met hun eigen hartsgesteldheid, maar het heeft niks opgeleverd. En het was de Heer Jezus toch die dit deed en die zonder woorden een krachtige preek hield. En zo zal het ook met ons zijn. Die jongen van deze ochtend, ik zal daar een krachtige preek tegen houden. Jongen, jij bent ook opgevoed in een christelijk gezin. Je bent opgevoed in een bijbelgetrouwe gemeente. Je weet hoe God denkt over reinheid, over huwelijkstrouw. Met zo iemand ga ik keihard, vriendelijk, maar wel duidelijk. En ik ben bereid om op mijn knieën te gaan, om hem te smeken en hem te tonen dat de enige liefdevolle weg om te gaan, nu en in eeuwigheid, een weg met God is. Of hij God wil liefhebben. Deze God die zichzelf aan het kruis had heeft gegeven en die de keuze heeft gemaakt om in zijn eentje door het pad van bloed te gaan, wat Abraham, dat pad van bloed wat hij maakte met de dieren linksrechts, waar God alleen doorheen ging, toen zegt hij eigenlijk, wat met die dieren gebeurt, mag met mij gebeuren. Nou, dat is de God die ik lief heb. En zo wil ik leren zijn. Wil jij ook zo? En ik heb eigenlijk weinig tijd voor zo iemand. Maar als iemand uit de wereld komt die van toeten nog blazen weet, zeg je dat in Nederland, van toeten nog blazen weten? Ja, dan is dat niet het eerste wat je zegt, want dan is de eerste vraag, Heer, wat een gebrokenheid. Wat is het eerste wat u zou willen aanpakken? Ja, ik zou willen dat u terug naar zijn vrouw gaat en stopt met een aantal dingen die ik niet leuk vind. Is dat werkelijk het eerste wat moet gebeuren? Wat moet er gebeuren om dat mogelijk te maken? En ik ga God zoeken en ik ga worstelen en ik ga met die persoon spreken en ik toon hem genegenheid en liefde langs de ene kant, maar tegelijkertijd ook stukjes van de waarheid waardoor hij confrontatie krijgt. Het kan niet anders dan met confrontatie. En als het met confrontatie gaat, dan is wat de Heer Jezus heeft meegemaakt, is dat hij gekruisigd is geworden. En bepaalde momenten liep iedereen achter hem aan, maar andere momenten was hij gewoon helemaal alleen en had hij geen steen om zijn hoofd op te laten rusten. We denken wel eens aan Paulus in Athene, hè. Paulus die eigenlijk ook een filosofisch argument opzet, van ja, altaar wat ik daar heb gevonden voor de God die jullie misschien niet kennen, maar ik ken hem. Tegemoetkoming van Paulus in de redenering van de mensen. Wat was het resultaat van die tegemoetkoming? Bitter weinig. We moeten er rekening mee houden dat er bitter weinig tegemoetkoming zal zijn. En dat als we iemand uit het vuur kunnen rukken als een brandhout wat bijna verkoold is, dat God dan zijn genade heeft getoond. De smalle weg is voor een smalle groep mensen. Dus we moeten moedig zijn en de waarheid niet onder stoelen of banken steken. wijsheid hebben van als ik zeg je moet God gehoorzamen en ik spreek tegen iemand die in het modernisme zit, dan moet ik denken, oh ja, pas op, want die persoon dreigt in wetticisme terecht te komen. Die gaat gewoon doen wat ik zeg, omdat ik het zeg. Want hij staat onder gezag. En als ik tegen een postmodernistische persoon zeg, je moet God gehoorzamen, ja, dan ben ik allemaal kwijt voor ik het heb gezegd. Dus ik ga het moeten zeggen op een wijze dat ik snap dat wat ik vraag goed en welgevallig is en echtheid in zich draagt. Een andere echtheid die dieper gaat dan de echtheid die je uit de wereld kent. Ja, dan moet ik echt mijn best voor doen om dat uit te leggen. Dat is niet zo simpel. De weg vooruit heeft te maken met onderwijs. De volle raad Gods. Leraars met leer en leven. En dan heb je bijbelse theologie nodig. Wat zegt God over de mens, over zichzelf, over zonde, over redding, over Christus, over de Heilige Geest, over de gemeente? God spreekt en het gaat over wie hij is en over zijn verlangen. Het gaat niet over mijn verlangens. Het gaat over zijn normen en waarden en regels die hij openbaart en die zijn niet betekenisloos, die zijn wie hij is. En hij openbaart wie ik ben. En hij roemt me zijn naam. En ik mag zijn kind zijn. En mijn identiteit is in Christus. Waardoor niet ik word opgeblazen en verhoogd, maar waardoor hij wordt verhoogd. Het kruis bewijst niet mijn waarde. Het kruis bewijst mijn onwaarde. En dus is mijn waarde iets wat mij is toevertrouwd. Nou, dus hoe zit het onderwijs in de gemeente nog in elkaar? Toen onze kinderen klein waren in de zondagsschool, dan moesten ze elke week een bijbelvers uit hun hoofd leren. Dat was standaard en dat deden ze ook. Snapten ze wat ze uit hun hoofd hadden geleerd? Nee. Ze kennen die bijbelversen nog altijd. We zijn al een stuk over de 30 inmiddels. Nu, bijbelversen uit het hoofd in de zondagsschool, kom aan, dat is van de oude tijd. Ja, dat is van de oude tijd, ja. Wat doen ze nu in de zondagsschool? Ja, het is, kijk, ja, de ene gemeente zal weer anders zijn dan de andere. Maar daar leggen we de fundamenten van kinderen en jongeren te helpen in een makkelijk leven dat de begeerte van het hart plezierig stemt. Of dat hun helpt om God te zien. Discipelschap gericht op heiliging die gehecht is aan Gods heerlijkheid. Dat heeft te maken met die niet de regels en de normen navolgen, omdat het goed is om dat te doen. Maar in de regels God erkennen, zijn karakter zien. Waarom is het huwelijk een verbond tussen een man en een vrouw? Ja, omdat het zo in de Bijbel staat. Maar waarom staat het zo in de Bijbel? Omdat God zo is. Omdat in zijn karakter er een gezagsdrager en een onderdaan is. En omdat zijn wijze van gezagsdragen als vader, of het gezag van Christus over de gemeente, beeld staat voor iets wat in ons leven gereflecteerd moet worden. En dan heb je onderdanigheid, wat een reflectie is van een ander aspect van Gods genade en zijn karakter. Gods karakter, dat is ook genadig. Onderdanigheid is ook genadig. Het is niet minder, het is een ander facet van hemzelf. Dat druk je uit door mannelijkheid en vrouwelijkheid. Je kan dat niet door iets anders uitdrukken. En zo probeer je mannelijk en vrouwelijk in je eigen leven en in de gemeente zichtbaar te maken. Niet omdat je een conservatief standpunt hebt, maar omdat je op zoek bent naar hoe kan het beeld van God gereflecteerd worden. Niet met starre traditionele richtlijnen, maar als een display, zegt dat in het Nederlands. Een uitstelraam. Van de heerlijkheid van God. En mensen kijken ernaar en zeggen, wauw. dat is de weg waardoor je genegenheden creëert. Nou, hoe doe je dat dan? Dit, en ja, gebrokenheid herstellen, dat is ook zoiets, hè. Gestructureerd pastoraal bij, paraat bij problemen. De schrift incarneren in de moeite en de zorgen van het leven. Met bewogenheid. En veranderde harten. Psalm 78, 72. Hij heeft hem gewijd, David, met een oprecht hart en een geleid met zeer bekwame hand. En daar zitten de twee dingen die je nodig hebt. Eerst is, waar zit je hart? Is mijn leven, is mijn bediening een display, een uitstelraam van de heerlijkheid van God? En hoe dan? Dat is een pittige vraag hoor, om te stellen. En wat ik vandaag heb gehoord over de verschillende vakjes van deze ochtend. En de regels en de regelgever. En het hartsverlangen om hen lief te hebben. Meer dan de verplichting om de regels te volgen. Hoe functioneert dat bij mij? En wat zien mensen dus wanneer ik mij begeef? Onder hen. De vraag is niet of mensen Jezus willen volgen. Een goede vraag, maar het is niet de vraag. De vraag is, wil je dat wat je lief hebt, nu? Je zonde, je genegenheden, je wijze van dingen zelf te beredderen, je emotionele connecties. Wil je die liefde opgeven om God lief te hebben? En als je hem lief hebt, dan ga je zijn woord bewaren. Want de rest, dat komt, ja, ik zou bijna te zeggen vanzelf, nou, het is ook geestelijke strijd. Maar het komt vanzelf wanneer de liefdesbron aanwezig is. En het probleem is dat we zowel in de gemeente als buiten de gemeente met mensen te maken hebben die God niet van harte lief hebben. Met geheel hun hart, geheel hun ziel, geheel hun verstand. Nou, dat heb ik ook niet. Maar ik wil het. En dat is wat mensen moeten zien. Dat is wat heerlijkheid uitstelt. En in alle gebrokenheid komt God dat tegemoet. Nou, wees daarin dan niet ontmoedigd, maar juist in je ontmoediging op je knieën gaan en verwachten dat God alle dingen meewerkt ten goede. Voor wie hem lief hebben. Voor wie hem lief hebben. Dat is weer de bron. En wat is het goede? De gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Romeinen 8. Nou, ik had hier belaten.